Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 295 en wij lezen samen het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 14, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 34 en 35 en Spreuken hoofdstuk 23 versen 22 tot en met 25. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle voorbije uitzendingen van dit programma ook terugvinden en beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij zijn het einde aan het naderen van het eerste boek Maccabeën. Nog 3 dagen, deze dag meegerekend, spenderen wij met dit boek. Daarna lezen wij het tweede boek Maccabeën, wat min of meer dezelfde gebeurtenissen vertelt, maar veel meer inzoomt op bepaalde personen. Wij blijven ook nog een tijdje lezen in Wijsheid van Jezus Sirach. Dat boek telt 51 hoofdstukken, dus daar zijn we nog even zoet mee. Nog tot en met dag 302 lezen wij uit Jezus Sirach. Dan zijn wij al 5 dagen uit het tweede boek Maccabeën aan het lezen. En dan de laatste 10 dagen van deze tijdsperiode Maccabeese opstand, lezen wij het boek Wijsheid. Beste luisteraars, vooraleer wij aan de passages uit de Heilige Schrift voor vandaag beginnen, gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het eerste boek Maccabeën, hoofdstuk 14. De hechtenis van Demetrius de Tweede. In het jaar 172 riep koning Demetrius zijn troepen bijeen en trok hij naar Medië om daar hulp te zoeken voor zijn strijd tegen Tryfon. Toen Arsacas, de koning van Perzië en Medië, hoorde dat Demetrius zijn gebied was binnengetrokken, zond hij een van zijn veldheren om hem levend gevangen te nemen. Deze rukte uit, versloeg het leger van Demetrius, nam hem gevangen en bracht hem voor Arsacas, die hem in de gevangenis liet gooien. Loflied op Simon. Tijdens Simons bewind genoot het land van Juda rust. Hij behartigde het welzijn van zijn natie, die zolang hij leefde, gelukkig was met zijn macht en roem. Nog grotere roem verwierf hij zich toen hij het volk een haven gaf door de verovering van Joppe en zo de toegang opende tot de eilanden. Hij breidde het grondgebied van zijn natie uit door zich meester te maken van het land. Tal van vijanden maakte hij krijgsgevangen. Hij bedwong Gezer, Betsuur en de Burcht en zuiverde die van alle sporen van afgodendienst, zonder dat iemand hem weerstand bood. Ongestoord bebouwde ieder zijn akker en de aarde bracht haar gewassen voort en de bomen in de vlakte hun vruchten. De bejaarden zaten samen langs de straten en spraken over de welvaart. De jonge mannen gingen gekleed in een schitterend krijgsgewaad. Hij voorzag de steden van levensmiddelen en rustte ze uit met verdedigingstuig. Zo werd zijn naam beroemd tot aan de grenzen van het land. Hij bracht vrede over het land en in Israël heerste een uitbundige vreugde. Iedereen zat onbekommerd onder zijn wijnstok en vijgenboom. Er was in het land niemand meer die tegen hen vocht, want de koningen waren in die dagen overwonnen. Hij was een steun voor de onaanzienlijken onder zijn volk. Hij was vol ijver voor de leer en roeide goddelozen en boosdoeners uit. Hij verhoogde de luister van het heiligdom en vergrootte het aantal heilige vaten. Betrekkingen met Rome en Sparta. Toen Rome en zelfs Sparta hoorden dat Jonathan overleden was, waren zij daarover diep bedroefd. Maar toen ze vernamen dat zijn broer Simon hem als hoge priester was opgevolgd en stad en land regeerde, vernieuwden ze met hem de vriendschapsbetrekkingen en het bondgenootschap dat zij met zijn broers Judas en Jonathan gesloten hadden. Ze legden dit schriftelijk vast op bronzen platen en stuurden die naar Simon. Lezing ervan vond plaats in de volksvergadering in Jeruzalem. Hier volgt een afschrift van de brief die de Spartanen stuurden. De magistraten en de stad van de Spartanen aan Simon, de hoge priester, aan de oudsten, de priesters en het overige volk van de Judeërs, hun broeders. Heil! De gezanten die u naar ons volk hebt afgevaardigd, hebben ons ingelicht over het aanzien en het gezag dat u geniet. We waren zeer verheugd over hun komst. Hun verklaringen hebben wij als volgt onder de staatsoorkonden opgenomen. Numenius, de zoon van Antiochus, en Antipater, de zoon van Jason, beiden gezanten van de Joden, zijn naar ons toegekomen om hun vriendschapsbetrekkingen met ons te vernieuwen. Het volk heeft besloten deze mannen eervol te ontvangen en een afschrift van hun verklaringen op te nemen in de staatsarchieven, zodat het volk van de Spartanen de herinnering eraan bewaart. Een afschrift hiervan hebben ze aan de hoge priester Simon gezonden. Daarna zond Simon Numenius naar Rome met een groot gouden schild ter waarde van 1000 minnen om het bondgenootschap te bevestigen. Erkenning van Simons verdiensten. Vanwege al deze verdiensten vroeg het Joodse volk zich af: hoe kunnen we Simon en zijn zonen onze dankbaarheid betuigen? Want hij zelf, evenals zijn broers en zijn familie, zijn onwrikbaar geweest in de strijd tegen de vijanden van Israël. Ze hebben de vijand teruggeslagen en voor Israël de vrijheid verworven. Daarom lieten ze op bronzen platen een oorkonde bijtelen en aan zuilen op de berg Sion bevestigen. Hier volgt een afschrift van de oorkonde. Op de 18e Elul van het jaar 172, in het derde jaar van het hoge priesterschap van Simon, heeft men in het Azaramel tijdens een grote vergadering van de priesters, het volk, de leiders van het volk en de oudsten van het land onze aandacht gevestigd op de volgende feiten. Tijdens de vele oorlogen die in ons land hebben gewoed, hebben Simon, de zoon van Matathias, uit het huis van Jojarib, en zijn broers hun leven op het spel gezet en weerstand geboden aan de vijanden van hun natie voor het behoud van hun heiligdom en de leer. Daardoor hebben zij hun volk beroemd gemaakt. Nadat Jonathan, die zijn volk om zich heen verzameld had en hoge priester was geworden, bij zijn voorvaderen was bijgezet, besloten hun vijanden het land binnen te vallen om het te verwoesten en zich van het heiligdom meester te maken. Toen greep Simon naar de wapens en streed voor zijn volk. Hij besteedde een groot gedeelte van zijn persoonlijk vermogen aan het bewapenen van het leger van zijn natie en het uitbetalen van soldij. Hij versterkte de steden van Judea en de grensplaats van Judea, Betsuur, dat een wapenplaats van de vijand was, en legerde daar een Joods garnizoen. Verder versterkte hij Joppe aan zee en het voorheen door de vijand bewoonde Gezer aan de grens van Azotus, dat hij met Judeërs bevolkte. Beide steden voorzag hij van alles wat nodig was voor hun onderhoud. Omdat Simon dat alles gedaan had in onkreukbare trouw tegenover zijn natie, heeft dat volk, overtuigd van die trouw en van zijn toewijding aan de roem van zijn volk, hem aangesteld als leider en hoge priester. Op alle mogelijke manieren heeft hij ernaar gestreefd zijn volk te versterken. Onder zijn bewind en door zijn toedoen is het gelukt om de naties uit het land te verdrijven, waaronder ook de bezetting van de stad van David in Jeruzalem. Deze laatsten hadden daar een burcht gebouwd, waarvandaan zij uitvallen deden, de omgeving van het heiligdom ontwijden en de heiligheid ervan uitermate ernstig schonden. Simon legerde een Joodse bezetting in de burcht, die hij nog sterker maakte, ter beveiliging van stad en land. Bovendien trok hij de muren van Jeruzalem hoger op. Koning Demetrius bevestigde hem in de hoge priesterlijke waardigheid, zoals hieronder beschreven is. Hij nam hem op onder zijn vrienden en bewees hem grote eer. De koning had immers vernomen dat de Romeinen de Judeërs tot vrienden, bondgenoten en broeders hadden verklaard, en dat ze de gezanten van Simon eervol hadden ontvangen. Ook was hij ervan in kennis gesteld dat de Judeërs en hun priesters besloten hadden dat Simon voor altijd hun leider en hoge priester zou zijn, tenzij er een betrouwbaar profeet zou komen die anders zou beslissen, evenals hun legeraanvoerder. Hij was belast met de zorg voor het heiligdom, en het was aan hem beambten aan te stellen over de openbare werken, mannen te benoemen om het land te besturen, de wapendepots te beheren en het bevel te voeren over de vestingen. Hij was belast met de zorg voor het heiligdom. Iedereen moest zijn bevelen gehoorzamen. Alle officiële stukken in het land moesten onder zijn naam opgesteld worden. Hij zou zich in purper kleden en de gouden gesp dragen. Niemand uit het volk of van de priesters is het geoorloofd om iets aan deze bepalingen af te doen of zijn bevelen te weerstaan, om zonder zijn toestemming een vergadering in het land te beleggen, zich in purper te kleden of de gouden gesp te dragen. Degene die in strijd met deze beslissingen handelt, of een ervan niet nakomt, zal strafbaar zijn. Heel het volk heeft besloten om de genoemde volmachten aan Simon te verlenen, en Simon heeft ze aanvaard en heeft zich bereid verklaard om hoge priester, veldheer en leider van de Judeërs en de priesters te zijn, en iedereen te verdedigen. Deze oorkonde lieten ze op bronzen platen beitelen en op een duidelijk zichtbare plaats binnen de ommuring van het heiligdom bevestigen. Een afschrift ervan moest in de schatkamer worden gelegd, ter beschikking van Simon en zijn zonen. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 34. Dromen. Een onverstandig man leidt aan ijdele en bedriegelijke verwachtingen, en dromen brengen de dwazen het hoofd op hol. Degene die op dromen afgaat, is als iemand die naar een schaduw grijpt en die de wind achterna zit. Wat je ziet in dromen is de gelijkenis van het ene tot het andere. evenals de gelijkenis van het ene gelaat tot het andere. Hoe komt er iets reins uit iets onreins? En hoe komt er waarheid uit leugen? Waarzeggerij, wichelarij en dromen zijn bedrog. En het hart beeldt zich in wat het hoopt. Als ze niet door de Allerhoogste gezonden worden, bij wijze van gunst, moet je er geen waarde aan hechten. Want dromen hebben al velen op een dwaalspoor gebracht. En wie erop bouwden, zijn ten val gekomen. De wet komt zonder bedrog tot haar recht. En de wijsheid kan volstaan met een betrouwbaar woordvoerder. De ervaring van de wijze. Iemand die veel heeft rondgereisd, heeft veel kennis opgedaan. En een man met veel ervaring weet verstandige dingen te vertellen. Wie geen ervaring heeft opgedaan, weet niet veel. Maar wie heeft rondgereisd, is van alle markten thuis. Ik heb op mijn reizen veel gezien. En ik weet meer dan mijn woorden zeggen. Herhaaldelijk ben ik in doodsgevaar geweest. En ben ik door Gods hulp gered. Wie de Heer vrezen, zullen in leven blijven, want hun hoop is gericht op hem die redt. Wie de Heer vreest, is nooit bang, en deinst voor niets terug, want de Heer is zijn hoop. Gelukkig het hart van degene die de Heer vreest. Op wie bouwt hij? Wie is zijn steun? De ogen van de Heer zijn gericht op degenen die hem lief hebben. Een machtig schild en een sterke steun. Een beschutting tegen de schroeiende wind. En een scherm tegen de middagzon. Hij behoedt hen voor struikelen. En helpt hen om niet te vallen. Hij verhoogt hun levenskracht en verlicht hun ogen. Hij geeft genezing, leven en zegen. Offeren. Als iemand offert met onrechtmatig verkregen goed, is dat offer bezoedeld. En de gaven van diegenen die de wet niet achten, zijn niet goed. De Allerhoogste vindt geen genoegen in de offers van de onvromen. En de veelheid van de offers is voor hem geen reden om de zonden te vergeven. Iemand die de zoon afslacht onder de ogen van zijn vader. Dat is degene die een offer brengt van het goed van de armen. Van bedelaarsbrood moeten de armen leven. Wie het van hen steelt, vergrijpt zich aan hun bloed. Wie het levensonderhoud van zijn naaste wegneemt, is een moordenaar. En wie een dagloner van zijn loon berooft, is iemand die bloed vergiet. Als er één opbouwt en één afbreekt, wat baat dat dan? Zij matten zichzelf alleen maar af. Als er één bidt en één vervloekt, naar wiens stem moet de Heer dan luisteren? Als iemand na zich gereinigd te hebben, hetzelfde lijk toch weer aanraakt, wat baat dan het wassen? Zo is het ook als iemand voor zijn zonden vast, en toch weer hetzelfde gaat doen. Wie zal er dan luisteren naar zijn gebed? En wat baat het hem dan, dat hij zich heeft vernederd? Hoofdstuk 35. Wie de wet in acht neemt, brengt vele offers. Wie zich houdt aan de geboden, brengt daarmee een vredeoffer. Wie een weldaad bewijst, brengt een spijsoffer. En wie een aalmoes geeft, brengt een dankoffer. De Heer schept genoegen in het breken met de slechtheid. En breken met de ongerechtigheid is verzoening. Verschijn niet met lege handen voor de Heer, want al deze dingen eist het gebod. Het offer van de rechtvaardige maakt het altaar vet, en de welriekende geur ervan komt voor de Allerhoogste. Het offer van een rechtvaardige is aangenaam, en de herinnering eraan wordt niet vergeten. Verheerlijk de Heer met een blij gezicht, en onttrek niets aan de eerstelingen die je moet geven. Toon bij al je gaven een vrolijk gezicht, en heilig de tienden met vreugde. Geef aan de Allerhoogste naar wat Hij geschonken heeft. Geef met een blij gezicht en naar je vermogen. Want Hij is een Heer die beloont. Hij geeft het je zevenvoudig terug. God neemt het voor de armen op. Probeer Hem niet om te kopen, want Hij aanvaardt het niet. En stel je vertrouwen niet in een door onrecht verkregen offergave. Want de Heer weet te oordelen, en persoonlijk aanzien geldt niet bij Hem. Hij is niet partijdig ten nadele van de armen, en Hij luistert naar het gebed van de ontrechte. Hij slaat acht op de smeekbeden van de wees en op het lange verhaal dat de weduwe doet. Want de tranen van de weduwe stromen langs haar wangen, en zij kermt over de man die ze laat stromen. Wie God dient in welbehagen, vindt genade, en zijn smeekbede reikt tot de wolken. Het gebed van de nederige dringt door de wolken heen. Hij is ontroostbaar, zolang het God niet bereikt heeft. En Hij houdt aan tot de Allerhoogste naar Hem omziet. Oordeelt in het voordeel van de rechtvaardige, en dat oordeel ook uitvoert. De Heer treuzelt zeker niet, en voor de onbarmhartigen zal Hij niet toegevend zijn, maar Hij zal hun lendenen breken en aan de volken het strafgericht voltrekken. Hij zal de menigte van de hoogmoedigen uitroeien en de scepters van de onrechtvaardigen breken. Hij zal de mens naar zijn daden belonen en de werken van de mensen naar hun bedoelingen. Hij zal de zaak van zijn volk beslechten, en Hij zal hen blij maken met zijn genade. Even welkom is zijn genade in de tijd van de onderdrukking, als regenwolken in de tijd van de droogte. Spreuken, hoofdstuk 23, versen 22 tot en met 25. Luister naar je vader, hij heeft je verwekt, en minacht je moeder niet als zij oud is geworden. Koop de waarheid en verkoop de wijsheid niet, evenmin als de vermaning en het inzicht. De vader van een rechtvaardige zal luid juichen, en wie een wijze zoon heeft verwekt, verheugt zich over hem. Dat je vader en je moeder zich mogen verheugen, en dat zij die jou baarde mogen juichen. Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 295 en wij hebben zo net gelezen het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 14, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 34 en 35 en Spreuken hoofdstuk 23 versen 22 tot en met 25. En dan is het nog tijd voor een citaat van de heilige Fulgentius van Ruspe. We verslaan de tegenstander alleen als we vechten met tranen en gebeden, in voortdurende nederigheid van hart. Er staat namelijk geschreven dat het gebed van de nederigen de wolken doordringt en niet van God wordt teruggetrokken voordat het is verhoord. Het huilen van de nederigen is daarom een groot tegengif tegen vleeselijke begeerte, tranen die voortkomen uit een berouwvol hart, verslaan de vijand en leveren ons de gave van een zegevierend geluk op. In feite zullen zij die huilend uitgaan en hun zaad uitstrooien, juichend terugkeren met hun schoven. Hoe wijs leert de heilige profeet dat de zaden van goede werken moeten worden bewaterd met rivieren van tranen. Geen enkel zaadje ontkiemt immers zonder water. Evenmin draagt een zaadje vrucht als het geen water heeft gekregen. Als wij dus de vruchten van onze zaden willen oogsten, moeten we niet ophouden ze te besproeien met tranen, die meer uit het hart dan uit het lichaam moeten komen. Daarom wordt ons door de profeet gezegd dat wij ons hart moeten verscheuren, niet onze kleren. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 295. Dat wil zeggen dat we morgen 296 zijn, en dan is het tijd voor het eerste boek Maccabeeën hoofdstuk 15, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 36 en 37, en Spreuken hoofdstuk 23 versen 26 tot en met 28. Hartelijk bedankt, beste luisteraars, om ook vandaag met ons mee te lezen of mee te luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.